Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liemt, ik ga praten met ondernemer Rick Moorman en met de directeur van In Retail, brancheorganisatie Jan Meerman. Heren, welkom.
Ja, dankjewel.
Heren Meerman en Moorman.
Nou ja,
dat is mij kennende, is dat echt heel leuk om hier drie kwartier enorm veel grap over te gaan maken. Ik zal het niet meer doen. We hebben het nu gehad. Hè. We gaan nu meteen over retail praten waar het over gaat. Rick was hier eerder te gast met een goed bekeken, belangrijk interview over retail. En dat moeten we vaker doen, want heel veel ontwikkelingen, belangrijke ontwikkelingen. Jan heeft ook iets geroepen, ook een beetje in de periode dat Rick hier was. En dat ging over de periode eind februari, daar heb ik het over. Ik citeer je. 30-40% van de retailers valt om. En daarna kwamen de inktzwarte rapporten van DNB, Rabobank, ja. Wereldwijd ook. De OESO komt er nog aan. Het geeft allemaal geen rooskleurig beeld. Dat percentage van toen, trek je dat nu in of is het alleen maar erger geworden?
Nee, dat percentage geldt nog steeds. Alleen toen had ik het over een periode van 5-10 jaar. Dus het percentage dat geldt nog steeds. Alleen als ik het nu wat in deze tijd zou moeten uitdrukken, dan is het percentage niet meer in 5 of 10 jaar, maar sneller.
Zo, en wat baseer je dat op?
Nou ja, kijk, voor corona was best al iets aan de hand in de retail. We hadden heel veel ondernemers die moeilijkheden hadden om rendement te maken. En ja, door corona is dat natuurlijk op dit moment, dus anno juni, 2020 is het bijna onmogelijk om rendement te maken.
Maar dat zijn natuurlijk verschrikkelijke vooruitzichten. Als je in deze organisatie werkt, het is een brancheorganisatie. Hoeveel winkels vallen daaronder in totaal voor jou ongeveer?
15.000. Dan praten we over mode, schoenen, sport. Ook gelukkig nog wel goede branches, wonen en tuinen. Maar de pijn zit echt in de mode en de schoenen. Daar zit de grootste pijn. En daar hebben we er heel veel van in Nederland.
Daar zit de grootste pijn, dat weet je nu. Je kunt ook deze zwarte, inktzwarte scenario's schetsen. En je kunt ze op die manier dus ook vooruitkijken. Kun je heel reëel doen, anders doe je dat niet, zeker niet in jouw positie.
Klopt.
Dan ben je eigenlijk gewend, dat hoort bijna bij jouw rol, om de boel meer te dempen. En toch deze stevige taal. Dan weet je ook wat je er tegen kan doen.
Ja, maar het helpt niet om te dempen. Volgens mij moeten we het gewoon reëel om de ogen zien. En ik denk dat wij behoefte hebben aan een gezonde branche. In deze coronatijd is dat natuurlijk extra moeilijk. Maar uiteindelijk komt er ook weer een periode na corona. Dus dan hoop ik wel dat de goede ondernemers nog steeds over zijn gebleven. Maar deze periode is heel zwaar.
Nou ja, de goede ondernemers zijn er zijn natuurlijk hele goede ondernemers die zeggen, hier valt niet tegen op te bufferen wat hier gebeurt. Het is te hard wat hier gebeurt. Ja. Het is een pandemie, komt keihard over ons heen. Dus we moeten er iets aan doen. En er wordt door de horeca met name, daar gebeurt precies hetzelfde. Daar wordt dag in dag uit in de media op de trommel geroffeld. En ik heb het idee dat het bij de retail ook gebeurt, maar wat minder. Hoe komt dat?
Ja, horeca heeft natuurlijk een beetje de gunfactor meegekregen omdat ze dicht waren. En wij zijn natuurlijk open gebleven. Kijk, de lobby om ook voor de retail iets goeds te doen, die is er wel. En lobby hoor je eigenlijk niet in de pers te doen. Helaas, Paul.
Nou, maar ik bedoel, met dit soort harde cijfers.
Van horeca, maar met
dit soort harde cijfers. Dit soort harde cijfers gaan verder dan of je iets via de pers wel of niet naar buiten zou brengen. Dit is toch iets wat iedereen zou moeten weten.
Absoluut.
Omdat het iedereen aangaat. Het is ook een publiek belang, zou ik bijna denken. Ja. Want mensen houden van om naar die winkels toe te gaan.
Ja, winkelen is leuk. En daar word je gelukkig van. Ja. Ja. Wij hebben eigenlijk een heel mooi beroep. Mensen komen gewoon naar ons tussen, geven geld uit en ze worden gelukkiger.
Maar om dat in stand te houden, als het zo belangrijk is, ga je vanaf nu gewoon echt elke dag. Ik kijk naar Op 1.
Op de barricades.
Daar zit hij weer, Jan Meerman.
Ja, op de barricades. Dat is wel een geluid wat ik ook bij veel ondernemers hoor. Waarom zitten wij niet bij de bekende tafels?
Zeker.
Eens. Dus dat staat ook wel hoog op ons verlanglijstje.
Eén sterk puntje zit wel hier natuurlijk. Hè?
Ja, dit gaat helpen.
Een groot begin natuurlijk ook. Ja.
Dit
maar
gaat
Rick, dit is wel een punt, lijkt mij. Ik bedoel, de horeca is groot, maar voor jullie moet je horen uit de mond van de branchevoorzitter.
Ja, weet je, de horeca, heel veel aandacht krijgt, begrijp ik wel. Ik bedoel, het is ongelooflijk triest wat er gebeurt. En de horeca heb je heel hard nodig om die binnensteden, winkelcentra, gezellig te houden. Gezellig te maken. Dat winkelen, waar jij het over had, dat het ook een uitje is voor mensen.
Ja.
Tuurlijk gaan ze dicht. Dat is hartstikke triest en die ondernemers hebben het hartstikke lastig met hun personeel, met hun huren, etcetera. Wat ze echter niet hebben, zijn grote voorraden. En als je kijkt naar de retail, naar onze branche, de mode en de schoenen. Wij mochten open, er gebeurde niks, maar we hebben wel voorraden. En die voorraden die moeten op een moment moeten weg, want de nieuwe voorraden komen eraan. Ja, en dan worden we heel erg hard geraakt en misschien wel veel harder geraakt dan die horecaondernemer. En dat ga ik niet bagatelliseren. Hetzelfde geldt voor de kapperbranche. Heel vervelend dat die mensen dicht moeten. Maar uiteindelijk mogen ze weer open. Hebben ze wel de lasten van personeel en huren. Maar ze hebben geen voorraden. En dat speelt nog een keer weer extra bij. En daar is eigenlijk geen aandacht voor.
Dirk, voor de mensen die jou nog niet gezien hebben de eerste keer. Belangrijk, hè? Je zit in de mode. Op het Gelderlandplein, een groot winkelcentrum in Buitenvelder, Amsterdam. Laten we zeggen, een winkelcentrum dat ook vaak in de prijzen geval is. Je hebt een nieuw concept ontwikkeld, House of Man. Grote, luxueuze herenmodezaak. Je zit in de high-end, wordt het altijd genoemd, hè, waar je in werkzaam bent. Hoe gaat het daar? Zijn die vooruitzichten net zo inktzwart als Jan voorspelt voor die 30%?
Ja, die zijn zeker inktzwart. De laatste keer dat ik hier was, toen was het net begonnen en moest ik bijkomen van de enorme schrik en de dreun die we gekregen hebben. We zijn inmiddels een stuk verder. En nu lees ik links en rechts van, het gaat beter in die winkelstraat. Dan denk ik, ja, als je dat afzet naar die eerste week, dan klopt dat absoluut. Ja. Maar als ik gewoon doorreken, zit ik echt in een min-situatie van bijna 40%. Pas op, 40% minder omzet. Ja, maar mijn kosten lopen door. En natuurlijk kan ik gebruik maken van allerlei regelingen. Fantastisch. Maar dan schuiven we door naar achteren. Dat is geen afstel, dat is uitstel. Ja. En dat komt zometeen bovenop alle andere problemen die we hebben. Want het tijdstip was natuurlijk heel vervelend.
Ja.
De goederen komen binnen, dat moet betaald worden. Nou, dat is grotendeels allemaal betaald. De verkoper zijn er niet of nauwelijks of hier wel min 40%. Dan kan ik nu wel gaan uitverkopen, maar die wedstrijd ga ik zeker niet winnen. Nee. Er zijn natuurlijk bedrijven op dit moment die echt idiote kortingen aangegeven zijn, waarbij je bijna kan afvragen, wacht even, waar is het op gebaseerd?
Maar zullen we man en paard noemen? Want opvallend was ook toen opeens de winkels allemaal weer open gingen, terwijl heel veel winkels ook open waren gebleven, zoals jij open bent gebleven, maar heel veel dingen dicht. Maar ze mochten open blijven ook, ja? Wat zat er overigens ook weer achter? Waarom mochten ze open blijven?
Ja, waarom ze open mochten blijven? Omdat dan krijg je een probleem van, jongens, als alles dicht is, waar gaat dat bonnetje van die huren naartoe?
Dat was
het. Dus zeggen we blijven open. Dan gaan er heel veel gaan er dicht. Grote bedrijven gaan dicht. Slim, want op het moment dat je 100% omzetverlies hebt, dan kon je 100% gebruik of 90% gebruik maken van de nauwregeling.
Ja. Ja.
Mits je 100% omzetverlies hebt. Nou, dan gooi je de deur dicht, dan weet je zeker dat je die 100% omzetverlies hebt. Ik ben open gebleven, omdat ik ben ondernemer geworden om te denken in kansen. Als ik open blijf, was mijn omzet ook nieuw, maar ik had een kans. Iedere dag had ik een kans. Nou, daar heb ik gebruik van gemaakt. Op een gegeven moment komen ze erachter dat die nauwregeling, die goed is, maar niet 100% dekkend is.
Nee.
Dus zeggen die bedrijven, we gaan weer open. Hè? En vervolgens zie je een bedrijf als een CNA.
Nou, CNA viel mij dus op 70% meteen. Dus open ging het 70%.
Schandaal.
Dat was gek, ja.
Echt schandaal. Welkom terug opening. We geven 70% korting. Dan denken we bij mezelf, ben je altijd al 70% te duur geweest? Want we komen allemaal in eenzelfde situatie terecht. En je gaat er een keer aanbieden met 70% korting.
Ja, dat toch is dat.
100 euro is 30 euro. Daar zit nog BTW in. Dan hou je 25 euro over. Pas op.
Ja.
Tegen welke prijs heb je ingekocht dan?
Maar kun je zeggen, Jan, dat het schandalig is? CNA 70%? Want de mensen die spullen kopen, de consument die denkt, nou lekker 70% korting.
Dat CNA, dat moet je zelf weten. Maar wat gebeurt? We doen net alsof het artikel waardeloos is. Hè? Dus we roepen een gevoel op bij de consument dat het niet 100 euro waard was, maar veel minder. En dat is natuurlijk heel slecht. Wat we veel meer moeten doen, is de waarde van het product veel duidelijker ook naar de consument te communiceren. En dat moet je niet met prijs en met kortingen doen. Jawel. Dus de toegevoegde waarde van ons product wordt daardoor enorm onder druk gezet door dit soort kortingen. En het gevolg is, als de ene het doet, ja, dan denkt de ander, dan moet ik mee. Dus je krijgt enorm.
Want je wordt er ook op aangesproken, de consumenten natuurlijk, die daar verder ook niet bij stilstaan. Die denken, ik heb meer aan mijn hoofd en nou lekker zo'n flinke korting.
Ja.
Maar het maakt natuurlijk een hele vreemde indruk inderdaad. En bovendien, je benadelt daar ook de collega's
mee. Als Rick het niet doet, dan gaan ze vragen, hoeveel korting geef jij? Dus het is gewoon een heel verkeerd effect wat we creëren in de markt.
Ja, en dan komt, wat je net op tafel gehoord van, waarom zijn we niet goed zichtbaar op een aantal fronten, en dit is er één van. Want die kleinere ondernemers, die familiebedrijven, waar we in dit land er heel veel van hebben, die worden onevenredig hard geraakt.
Ja.
A, door wat we net schetsen, met bedrijven die enorme kortingen gaan geven. En als er dan problemen zijn, zijn dat ook de bedrijven die in het nieuws komen, waar er daarover gesproken wordt. Dat betekent een heel negatief effect op de hele branche. Dan denk ik, branchevereniging, Ga zorgen dat we ook die kleinere ondernemer, ik, en dan zijn er heel veel, gehoord gaan worden in de media. En dan weet ik wel dat het lobby, en ik weet dat je heel hard werkt, Jan, dat de lobby achter de schermen essentieel is. Maar blijkbaar hebben we de media nodig om het totale beeld van Nederland richting, in ons geval, retail en in mijn geval kledingzaken, wel even goed bij te gaan stellen. En dat is compleet weg.
Ja, ja. Nou ja, laat ik zo zeggen, kijk, je moet even een onderscheid maken. Lobby doe je achter de schermen, doe je niet in de pers. Hè? Ondernemers willen graag in de pers. Over het algemeen helpt dat niet, want ministers willen niet dat je in de pers, en ambtenaren willen dat ook niet. Dus lobby doe je achter de schermen.
Maar zeggen ze dat ook tegen je? Nee, maar dat willen ze niet. Ik zal voor mensen daar niet bij stilstaan, of die dat niet weten, of denken zo, want jij zit daar middenin hoe dat gaat. Dan zeggen ze tegen jou, ik kan je hier vertellen, ik noem maar wat. De minister kan tegen jou zeggen, ik vind die anderhalve meter totale flauwekul, maar ik zal het nooit naar buiten brengen, die hebben niet van mij.
Dat gebeurt.
Dat gebeurt ook.
Ja, ja, ja,
dus er zijn een paar ministers die tegen jou gezegd hebben dat ze totale flauwekul vinden.
Nou ja, kijk, wij proberen met ministers en ambtenaren proberen we afspraken te maken. Maar zodra je natuurlijk dat naar buiten brengt, dan zeg je, ja, dat was wel de laatste keer. Dus lobby doe je altijd achter de schermen. Alleen Riksen punt is, de herkenbaarheid naar het publiek, die mis je dan als je dus altijd onzichtbaar bent. Maar goed, ik ben een beetje van de school. Uiteindelijk gaat het om, bereik ik mijn doel? Want ja, ik wil dus dat die modeondernemer en die branche, dat die in de ambtenarij en bij de politiek goed herkenbaar is en dat we de goede dingen voor elkaar krijgen.
Mag ik je toch even onderbreken? Want je zegt, ik snap
dat krijgen we. De horeca heeft niet meer bereikt dan de mode.
Nee, dat begrijp ik. Maar een andere, nee, dat vind je dat? Want de horeca is natuurlijk heeft de media wel gebruikt en heeft daardoor ook slagen verloren.
Nou ja,
die hebben dit spel ook zeggen, gespeeld. Hè? Die hebben ook gelobbyd, ook in de schermen. Maar die hebben, die hebben ook flink op het rommel geroffeld in het publiek.
Ik ken de collega's van de horecabranche natuurlijk ook. Ook respect voor hen. Maar uiteindelijk als je kijkt, wat hebben ze meer bereikt door de pers, door de media-aandacht, hebben ze niks meer bereikt dan de mode.
Ja, daar hebben jullie dan toch, want dat is wel aardig om te weten. Daar zegt, denken jullie toch anders over.
Net, de horeca heeft een gunfactor. En in de opening
bij het publiek.
Bij het publiek, ja. Maar goed, hier praat je over het publiek, hè, de perceptie van het publiek. De perceptie van het publiek, door alles wat er naar buiten komt, is vreemd. Laten we even deze laten rusten, dan een ander pakken. De internetverkopen. Over wat je leest, booming, booming, booming. Daarmee maken die ondernemers het allemaal goed. Ik lees cijfers van 500% plussen in de online verkopen. Dan denk ik, ja, hé vriend, als je 2 pakken verkoopt en je verkoopt er nu 10, dan zit ik ook aan die 500%. Dat gaat niet helpen. En we gaan dat in één keer, wordt dat opgepakt, alsof dat het redmiddel is voor die ondernemer in de winkel staat.
Nou zijn het opeens 2 punten, hè, die door elkaar heen lopen. Die ene zijn we toch nog niet uit, vind ik. Want jullie denken er allebei anders over. Het gaat bij jou vooral om de effectiviteit. En je zegt,
absoluut.
Rick die wil eigenlijk dat je meer naar buiten trekt. Mijn gevoel zegt ook dat je het eigenlijk meer zou moeten doen, want dan weet je wat over gaat. Het gaat ook om de consumenten, maar jij zegt nee. Dat is jammer dan, ook al heb je niet in de gaten misschien wat er aan de hand is. Of weet je het iets minder, of lijken wij minder zichtbaar. Maar als je kijkt wat wij bereiken daadwerkelijk, dan bereik je op deze manier meer. Omdat bestuurders eerder zijn je te vertrouwen en je meer te gunnen op deze manier.
Ja. Kijk, er is een gouden regel in de lobby. Als je in de pers komt, dan heb je kennelijk al je normale kanalen al verloren.
Maar noem eens iets wat je dan meer bereikt hebt dan
afspraken maken. Er is een regeling, TOGS heet dat. Dat betekent dat je als MKB-ondernemer krijg je 4.000 euro. Die was eerst niet bestemd voor de retail. Die was alleen maar bestemd voor de bedrijven die echt dicht waren. Door onze lobby is die ook gewoon beschikbaar gemaakt voor de bedrijven die in de retail zitten. Dat doe je dus gewoon achter de schermen. Dus wat wij gedaan hebben is het natuurlijk wel in de pers brengen. Want ja, dat vonden wij echt een slecht gegeven. En ik zal het niet vergeten, dat is een mooi moment. Op zaterdagochtend word ik door de staatssecretaris gebeld. En op zaterdagavond is geregeld. Ja, zo werkt dat.
Zo werkt het achter de schermen. Ja. Je kunt beter achter de schermen. Als je effectief
zijn. Maar ik snap het punt van Rick wel. Maar je wil als ondernemer wil je je brancheorganisatie in de krant zien. Wil je aan de bekende tafel zitten. Dat snap ik. Want die ondernemer die zoekt wie vertegenwoordigt mijn belang nu.
En je doet het ook voor je publiek.
En ik doe het ook voor hem.
Die gunfactor is dan toch niet geheel belangrijk.
Ik heb heel veel contact met Rick. Dus Rick snapt wel hoe het proces werkt. Maar hij vertolkt een beetje de stem natuurlijk van mijn achterban. Zorg dat je aan de tafel zit en zorg dat je in de pers komt en in de Telegraaf.
Maar daar is een minister en een bestuurder toch ook heel gevoelig voor. Er zijn veel voorbeelden van bekend in de geschiedenis hoor. Dat de minister denkt, oh nou krijg ik wel zo publiek tegen.
Ja, vorige week was het nog hè, in Amsterdam.
Bijvoorbeeld, daar heb je alweer een voorbeeld. Ja. Nee, dus het speelt tegen.
De pers is absoluut belangrijk. Maar als je echt dingen wil bereiken, dan moet je ook dat buiten de pers regelen. Dus ook hè, het is niet Of, maar het is en. Dus soms heb je de pest nodig.
Laten we dit punt even rusten. Tweede punt, de online verkopen. Dat vind ik ook een ingewikkelde. Want er zijn inderdaad mensen die kijken en met die cijfers kun je goochelen. En dan lijkt het alsof je online, kijk eens even, zoveel procent meer. Veel beter. Online is booming. En als je dan je in gaat verdiepen en kijken hoeveel... Wat was eigenlijk de verhouding online-offline? Daar schrik ik altijd ook nog van. Want als we letten op berichten die je hoort, dan heb je gevoelsmatig nu mensen op straat die denken, ja, alles is online. Is nog een beetje offline, maar bijna alles is online. Maar de werkelijkheid is anders.
Het is veel harder. Die consument zegt rustig tegen je, ja, ik snap, we hebben anderhalve meter, we moeten thuis blijven. Maar je hebt er ook een webshop. Weet je, dus maak je niet zo druk. Ik lees overal dat die webshoppen exploderen qua omzetten. Ja, en dan krijg ik dit soort cijfers. Het gaat helemaal goed, hè? Maar jongens, van 2 naar 10, ja, dat is 500%. Ja, dat is
maar
even, geweldig.
Even, Paul, kijk, ik ben voor online. Hè? Dus, want de consument wil dat, dus prima dat het online is. Maar het is de combinatie on- en offline die het succesvol maakt.
Ja.
En dat zal voor de ene wat makkelijker zijn dan voor de ander, want Rick probeert heel erg zijn toegevoegde waarde zijn winkel te zoeken. Maar er zijn ook ondernemers, een heel goede kennis van mij is Moda, die doet het allebei. Goede winkels en een goede webshop. Even voor hier, hè. De totale verkoop mode is 10% online. Producten.
Ja, dus
In producten, nee. Kijk, de cijfers die je ziet zijn wat hoger, omdat daar ook diensten bij, dus de pizzacourier en de verzekeringspolissen die je online afsluit, wordt ook gezien als online. Maar kijk je puur naar kleding, is 10% ongeveer online. Ja. Dat is één. En het tweede is, het businessmodel online is veel slechter dan het businessmodel van een winkel. Dus online, stel voor
vanwege
je...
Vanwege al die retouren ook.
Ja, retouren is natuurlijk een enorm probleem met mode. We krijgen nog steeds 30-40% retour. Allemaal gratis, hè. We voeden de klant een beetje op dat... Ja. Dat allemaal gratis is. Is het natuurlijk niet gratis?
Discussie, al die vrachtwagentjes die heen en weer.
Maar het is ook niet gratis. Hè? Er is niks gratis. Die vrachtwagentjes rijden niet voor niets. Dus iemand betaalt de prijs. Ja. En dat betaalt of de ondernemer. Omdat
of een vrachtwagentje voorbij. Dus dat hebben we uitgelokt.
Ja. 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 Maar kijk, iemand betaalt het. De courier die tegen minimumloon iets moet doen. Nou, vraag ik ook af, vinden we dat nou zo handig? Ja. Maar de ondernemer die gewoon marge inlevert. Die gewoon elke keer retouren krijgt. Ja. Dus iemand betaalt het. Dus, en we moeten af van dat gratis versturen en gratis retour. Want het is niet gratis. Nou, als we dat model kunnen doorbreken, dan wordt het ook interessant voor de ondernemer om online te verkopen. Maar even terug naar Rick. Kijk, stel voor je hebt 100 in je winkel. Je hebt 10 in je online. En de winkel wordt 50 en je online wordt, weet ik veel, 20.
Ja, wacht.
Het businessmodel klopt gewoon niet.
Nee, maar als je zegt 100 in de winkel en 10 online, is het dus plus.
Nee,
is het 110. Dus dan is het 90 in de winkel en 10 online.
Ja. En dan ga je van je online van 10 naar 20, 100% stijging. Ja. Maar, en je winkel gaat van 100 naar 50, of van 90 naar 45 dan in de helft. Is je businessmodel compleet verdiepschreven.
Ja, maar het vervelende is, we zetten een schijnwerp op dat online, gebeurt. Daar zetten we, dat zijn we vol
prima,
in licht.
Prima dat er online is. En natuurlijk die 10% extra online, die krijg ik graag bij. Maar het is niet de oplossing voor het probleem waar we nu in zitten.
Nee, maar ook de scheve verhoudingen tussen online en offline. Althans, wat de werkelijkheid is, dat is vooral scheef. En wat de beeldvorming daarover is.
Beeldvorming is anders.
Jij zegt, online is niet te stoppen. Zal ook heel snel gaan. Je zult wel moeten, maar dan moet er iets gedaan worden aan de retouren. Begrijp ik jezelf?
Maar we moeten niet willen stoppen, want het is wat de consument wil. De consument vindt het kennelijk heel normaal dat je online
niet,
komt
offline. Nou ja, 10-90, de verhouding 10-90. Dus de meeste willen dan nog offline zijn.
Ja, maar ik denk dat offline ook hartstikke leuk blijft.
Jan, is het niet zo dat online heel belangrijk is op heel veel productgebieden, maar in het segment kleding, waar het nu maar 10% is, uiteindelijk gaat het erom, als jij bij me binnenkomt, dat je als je een jasje wilt, dat je dit wil passen, dan kan je het wel online kopen en dan ga ik het in de hand werken dat het heen en weer gestuurd wordt, want dan vind je het hier niet lekker, vind je het daar niet lekker en het mensen contact zegt. Dus ja, online zal heel belangrijk zijn, maar als we praten over ons vakgebied, gaat het niet zo groot worden als dat iedereen nu doet lijken. En wat ik nou zo jammer vind, is dat de schijnwerpers daarop staan. Van jongens, online, online, online. Terwijl we allemaal weten, als we dagelijks bezig zijn met het werk, dat uiteindelijk in onze branche niet volledig gaat worden. Heb ik veel liever dat we nu praten over de problemen die er nu zijn, die ontstaan zijn, ook al van voor de coronaperiode. Denk aan wat er met de binnensteden gebeuren, met winkels die... Ik bedoel, maar heel leuk zijn, jouw uitspraak over dat er heel veel winkels gaan verdwijnen, is niet zo raar dat je dat zegt. Want laten we heel leuk zijn, in dit land wonen 17 miljoen mensen. Ja, en we hebben voor 30 miljoen winkels hebben we neergezet. Ja. Ja. Ja, dan weet je, dan gaat het ergens een keer fout. We hebben veel te veel winkels in Nederland.
Veel te veel winkels.
En dat komt omdat, dit is mijn verhaal, mijn verklaring ervan, dat we allemaal maar toestaan dat op iedere plek een winkel geopend kan worden. He, en of dat nou in de buitenperiferie is of in de binnensteden is. En vaak zie je dat wethouders die daar voor 4 jaar zitten in zo'n gemeente, die willen eigenlijk een standbeeld. Dus die gaan iets bedenken om toevoeging aan zo'n binnenstad te doen, maar aan de buitenkant. Waardoor ze in feite de binnensteden aan het uithollen zijn. Ja. Ik was vorige week of 2 weken terug was ik in Workum. Hemelschrijend wat daar gebeurt. Daar is een wethouder die denkt, ik ga een standbeeld regelen. En die zegt tegen 2 supermarkten, we gaan een plek zoeken voor jullie net buiten het centrum. Daar zitten ze neer. Die winkelstraat, Workum, is hartstikke leuk. Met een museumtje, met een haventje. Het is geweldig. Hartstikke leuk winkelstraatje. Horeca is dicht. Dat was vanwege corona. En dan lopen jullie winkelstraat heen. Hoeveel lege panden er stonden, was ongelooflijk. Ik ga uiteindelijk eens kijken bij die 2 supermarkten. Zit daar een nieuw pand tussen? En dat snap ik, want de ondernemer, de slager, de kaasboer en de bouwboer, die gaan ernaast zitten. De 3 ambachten, geweldig concept, waanzinnig. Maar wat er wel gebeurt, ze killen die winkelstraat. Ja. En wat er in die winkelstraat blijft zitten, is eigenlijk niks meer. En dat betekent dat die wethouder een prachtig project heeft neergezet, standbeeld. Maar ondertussen knalt hij wel zijn hele binnenstad naar de Raadsportwee. En dan denk ik bij mezelf, wie gaat hier ingrijpen? Want wat hier nu gebeurt, en dan kan je zeggen, ja, dat is marktwerking. Nee, dit is geen marktwerking. Dat is een wethouder die een standbeeld wil. Die knalt zijn binnenstad naar zijn raadsmodel. En we vinden maar dat al die wethouders, al die mensen en al die projectontwikkelaars vinden dat er overal maar winkelcentra gebouwd moeten worden. Verplaatsingen moeten komen. Maar we denken niet na wat er overblijft in die binnenstad. En het is ook niet te doen dat ieder dorp in Nederland naar alle grote landelijke winkelketens moeten hebben. Ja. Wat is dat voor onzin?
Dit is wel een punt, want dat betekent mensen die in een bepaald dorp wonen, die kunnen dan gaan denken, maar wacht even, in mijn dorp vind ik het toch wel fijn dat hier winkels zijn.
Ja, dat kan niet, Paul. Dat kan niet.
Dat kan niet.
Nee, kijk, Rix, een probleem is natuurlijk een probleem wat al 25 jaar speelt. Ik moet zeggen dat ik nu zie dat wethouders ook gelukkig wel realiseren, het gaat niet meer, hè, want jouw probleem is, denk ik, nu al 20 jaar echt een gigaprobleem aan het worden, hè. Dus we gingen winkels buiten de binnenstad creëren, want dat was zo mooi. En in de binnenstad gebeurden allerlei ongelukken. Wij zien nu wel, en daar lobbyen we ook wel zwaar op, dat dat niet meer kan. Je moet nu echt toestemming hebben van de provincie. Wil je dat kunnen? Nou, alle provincies hebben
meer centrale regie dan vroeger dus?
Nou, vroeger had je de landelijke overheid die dat deed. Die heeft gezegd, we gooien alles over de schutting. Alles is bij de gemeente. En de provincies, die hadden wel een taak, maar die gingen een beetje achterover zitten. Nou, dat is nu anders.
Moet het terug naar de centrale overheid?
Ja, ik vind dat de centrale overheid weer regie moet nemen. Dat doen we op de huizenmarkt ook. Hè? Dus ik bedoel, je mag echt niet zomaar huizen bouwen, hè, in Nederland. Wel, daar heeft de landelijke overheid richtlijnen voor. Daar moet het weer terug. En de provincie moet toezien op al die, ja, die koninkrijkjes van steden. Die vinden dat het toch allemaal nog uitgebreid moet worden. Nou, dat hebben we nu goed geregeld. Dus er vindt nu geen uitbreiding meer plaats.
Maar daar was jouw uitspraak op gebaseerd. Ja. Dat er 30-40% minder winkels zijn. Nu zitten we in een crisisperiode. En
sterker alleen maar.
Sterker nog, het wordt nog erger dan dat.
Ja.
Het wordt veel erger dan dat.
En maar wat is veel erger in percentages?
Nou, als we niet een aantal punten echt gaan benoemen, dan denk ik dat we misschien wel naar 50-60% gaan. Wat in één keer weg gaat vallen.
Maar hoe zien wij dat dan? Dan zie je dit, dan kom je, dan loop je dus door verpauperde binnensteden.
Ja. Nee. Ja. Even wat er gebeurt, Paul, is dat, zeg maar, laten we maar even aannemen, die 30% is eigenlijk te veel. Die ondernemer die blijft gewoon heel lang volhouden om zijn winkel overeind te houden. Ja. Want dat is zijn pensioen, dat is zijn leven. Dus die accepteert dat hij dat tegen een heel laag inkomen doet. Ik denk dat heel veel ondernemers, en ik heb wel eens gezegd, misschien wel een kwart zo niet meer onder de armoedegrens zit. Ja. Dus een ondernemer heeft zoiets, ik heb geen keus. Ik moet door blijven gaan. Nu komt corona eroverheen. Dan gaat er eens een keer extra druk ontstaan op die omzet, op het rendement. Dus ik denk echt dat we de komende anderhalf jaar enorme versnelling zien van het proces.
Ja, maar versnellen van het proces is toch ook een
stoppen.
Maar dat betekent, ja, natuurlijk, maar we zien dus in de praktijk verpauperde binnensteden. Die gaan we zien.
Daar gaat het om staan.
Ja, maar dan krijg je dus de publieke taken. Want dat is heel erg. Dat weten wij van allerlei landen waar het niet goed gaat. Dat kennen we van
vakanties.
Het gaat niet goed. Dat je denkt, wacht,
Engeland,
ik ben in dat land. Dat gaat richting onderontwikkeld land. Dat willen we
op
toch
papier,
niet?
Hè, op papier hebben wij gezegd van, de binnensteden waren zo groot. En die moeten dus indikken. We moeten naar compacte winkelcentra, naar compacte binnensteden. Dat is een heel lang proces. Hè, want dat betekent dat je tegen die ondernemer niet net daar zat. Die moet je zeggen, je moet verhuizen. We moeten naar compacte steden. Een compacte winkelcentra, dat is één. Het moet allemaal veel compacter. Het tweede is, elk dorp en elk stad moet ophouden om te denken dat ze de modestad van Nederland willen worden. Dat kan niet.
Als je dus naar de Bijenkorf wil, dan moet je maar reisje maken.
Ja, we moeten accepteren dat er, zeg maar, ook de grote formules, die willen niet meer in alle steden zitten, dat er een beperkt aantal steden zit. Nou, dat gaat ook in de middelgrote steden gebeuren. En de dorpen en wat kleinere steden wordt gewoon een boodschappen plus centrum. Zoals ik
als
het
je
noem.
Dat goed doet, dan
heb je fantastisch.
Een leuke eenheid.
Dan heb je een supermarkt, heb je een slager, dan heb je een bakker, dan heb je misschien nog een drogist erbij. Hartstikke leuk. Waar je dus zeg maar echt nog dat ouderwetse gevoel van winkelen hebt. En wil je fun shoppen, ja, dan ga je naar Gelderlandplein of waar dan ook naartoe. Dus we moeten accepteren als steden, en dan praat ik echt over alles wat beneden de 20.000 inwoners zit. Beperk je gewoon tot je.
Maar dit is een fundamentele ontwikkeling, hè? Want dan kun je gewoon het kaf van het oren scheiden. Dan krijg je de centrale regie heb je nodig. En dan krijg je dus ook, dan ben je af van die verpauperde binnensteden. En van het beeld dat wij in een derde wereldland gaan leven.
Misschien wel een proces van 10 jaar. Hè?
Ik wil toch even iets toevoegen. Je maakt net een opmerking, en daar schrik ik eigenlijk wel een beetje van. Je zegt, veel ondernemers houden te lang vol aan de plek waarin ze zitten.
Ja.
Hè? Omdat ze tegen beter weten in, en dan accepteren ze een lager inkomsten aan hun eigen kant. En eigenlijk zeg je, die ondernemer wil niet stoppen.
Nou, hij kan stoppen.
Exact, hij kan niet stoppen.
Ja, ja, ja,
want
ja.
Als er, kijk, als je deze discussie voert, moet je hem nog breder voeren. Als je kijkt naar familiebedrijven, en ik ben zelf een familiebedrijf, en ik ga nu eens op tafel leggen waar ik ongelooflijk veel moeite mee heb, en waar ik, nou, slaaploze nacht is misschien wat overdreven, maar ik word er heel erg beroerd van. We zitten nu in een periode dat het slecht is. Dat het, hè, ik heb net gezegd, -40%. Ik zit met mijn goederenvoorraad, heb ik moeten betalen, kan het niet kwijt, of ik moet het cadeau geven of in de fik steken, en de rest komt er weer aan. En dan de rest van mijn kosten lopen door. We worden links en rechts best gesteund, maar uiteindelijk zou ik iets kunnen doen. Dan zou ik naar een bank kunnen gaan, naar een overbruggingskrediet. Ja. Nou, je kijkt hoe je reageert.
Nee.
Exact, dat is mijn ervaring ook. Hè? Ja. Banken doen helemaal niks, ondanks dat ze allerlei steun krijgen, even hulp krijgen vanuit de
overheid.
Daar
kunnen we het over eens zijn, heren. De banken doen niks, dat is duidelijk. Dat mag ook
mijn stelling is, de banken zijn natuurlijk niet blij met mij, dat 90% van de ondernemers wordt gewoon niet geholpen door de banken.
Goed, dan gaan we verder. Dus dit is één. Stel nou dat je wel geholpen wordt door die bank. Ik ga je vast vertellen, dan word je als ondernemer ook niet gelukkig. Want dan krijg je een overbruggingskrediet op basis van corona. Ik kan me herinneren dat meneer Knot geroepen heeft, als je nu steun hebt, dan ben je in de basis niet gezond. Ik hoor het hem nog zeggen. Maar stel dat je hem krijgt, dan zit je meteen bij die bank in een apart dossier. Ja? En dat aparte dossier ga ik maar even noemen, mijn woorden, bijzonder beheer. Nou, geloof mij, dat zijn mensen die het goed bedoelen, maar wel op een bepaalde manier naar je bedrijf kijken.
Dat is het begin van het einde, ben je klaar.
Die op een bepaalde manier naar je bedrijf kijken. En dan gaan ze op een moment zeggen, als het wat langer duurt, en we kunnen niet in de toekomst kijken, dan gaan ze zeggen, joh, je moet eens naar je kosten gaan kijken. Nou, dan gaan ze naar de kosten kijken. En dan zeggen ze, ja, gaan we eens naar de grote kosten kijken. De grote kostenpost zijn huren. Nou, kan ik wel eens snijden, maar kan ik het pand verlaten. Daar is een, die krijg je van me. Jan, dat hebben jullie goed gedaan.
Dankjewel.
Door een goede overeenkomst te maken met de vastgoedbranche. Althans, voor een groot deel.
Ja.
Hebben jullie echt goed gedaan. Daar wordt echt een helpende hand geboden.
Ja.
Nou, dus daar kan ik al niks meer aan doen. Dan blijf ik nog een andere kostenpost. Dat zijn mijn loonkosten. Ja, en nu komen we op een punt. Die is lastig. Als ik, even voor de rekensom, 50% minder omzet waard. Ja, en mijn kosten blijven gelijk. Dan is er een verhouding die zoek is. Als alles goed is, en ik pak de cijfers van 2019 van mijn part, en zeg dan, de loonkosten in mijn bedrijf zijn 15% van het totaal. Laten we het even 20% noemen voor het gemakkelijk praten. 20% van mijn totale kosten, gerelateerd aan omzet, is loon. Als ik dus 50% omzetverlies heb, dan wordt dat dus een percentage, dat is 40%.
Ja, ja.
Oké. Okay. Dan zegt zo'n bank, als ik dat al niet zelf zeg, nou, misschien moet ik eens kijken of ik hoe ik daarmee omga. Ja. Dan ga ik zeggen, nou, misschien moet ik afscheid gaan nemen van een van mijn medewerkers. En nu kom ik op een verschrikkelijk punt. Ik ben een familiebedrijf en op het moment dat dit nu gebeurt, word ik keihard gestraft. Echt keihard gestraft voor het feit dat ik al die jaren goed voor mijn medewerkers ben geweest. In mijn voorbeeld, in mijn bedrijf, heb ik mensen die al 36 jaar voor ons werken. 36 jaar voor me werken, 21 jaar voor me werken, 15 jaar voor me werken. Pas op, als je rijk wil worden, moet je niet in de winkel gaan werken. Dat weet je. Dus die mensen willen niet rijk worden, want ze waren zich bij. Die hebben iets anders. Die willen respect, die willen waardering.
En ja,
die
vinden het mooi,
erkenning
leuk,
hebben. En vinden, die hebben dezelfde emoties als die ik heb. En we worden dus familie. Vandaar ook echt ook het familiebedrijf. Nu zeg ik, jongens, ik moet mijn bedrijf overeind houden. Er moet iemand uit. Mm-hmm. Omdat ik al jarenlang goed voor mijn mensen gezorgd heb, word ik nu gestraft, en zo voelt het ook, met een transitievergoeding die in dit land gebaseerd is op vaste bedragen in plaats van op percentages. En ik moet, omdat de mensen zorgen bij mij niet is, aan de maximale transitievergoeding doen van 75.000 euro. Stel nou dat ik 2 mensen uit mijn bedrijf wil halen. Dan moet ik dus 1,5 ton op tafel leggen. 1,5 ton om die mensen uit mijn bedrijf te laten wegvloeien. Als die bank me dat gaat zeggen, omdat die afdeling dat gaat eisen van me, dan zeg ik van ja, dat is goed, maar financieren jullie dan die 1,5 ton? Nee, zegt die bank, dat gaan we niet financieren. Oké, dan blijft er maar 1 ding over, stekker eruit. Weet je wat, staan er 7 mensen bij het UWV.
Ja, ja.
En dan denk ik bij mezelf, waarom, en dit is echt een heel belangrijk punt Jan, en ik vind dat echt hier, de branchevereniging, dit ook publicitair moet gaan brengen, want je zult zien dat vanaf juli, augustus, heel veel familiebedrijven om gaan vallen. Omdat we hier tegenaan gaan lopen.
Ja. Als het waar is, is het heel gek. Want dat is natuurlijk bij uitstek, laten we zeggen, het familiebedrijf wordt altijd omhoog gestoken. En niet voor niets ook. Dat is het voorbeeld waar Nederland naar moet kijken. En bovendien heel anders in deze tijd ook dan andere bedrijven kijken hoe ze met personeel omgaan. Letterlijk duurzaam in alle opzichten. Dus je zou zeggen, ja, daar moeten we alles voor doen. Ja, maar familiebedrijven, als dit waar.
Het wordt nog erger.
Nou, het was al heel erg.
Daarom vind ik het ook zo'n belangrijk punt. Het wordt zo erg dat, kijk, om aan een maximale transitievoeding te komen van 75.000 euro, dat bereik je niet in 1 of 2 jaar. Dat bereik je dus in de.
Ja, ja, ja. En met mensen, langdurige dienstverbanden.
Als mensen 36 jaar in dienst zijn.
Dan zit je eraan.
Ik heb goed nieuws voor je. Dan zijn dat geen begin twintigers meer. Nee. Dat zijn mensen die in de tweede helft van de 50 lopen. Die komen op zometeen op de arbeidsmarkt niet meer aan de gang. Nee. Ja, dus. Maar ik moet wat. Ik moet mijn bedrijf redden. Nou, dan loop ik er tegenaan. Ik kan het niet financieren. Dus ik trek de sticker eruit. Dan hebben we de 7 in de UWV. Waarom wordt er nu niet met alle partijen, want ik snap echt wel de problematiek en ik snap het probleem van de bonden. Ik snap het probleem van de politiek, links, rechts, die werknemer moet beschermd worden. Maar als er niks is, ja, dan valt alles weg. Waarom gaan we niet nadenken over een systeem waarbij je zegt, van, oké, dit is een tijdelijke hiccup, die corona, gaan we 6 maanden pakken. Iemand die op een transitievergoeding zit van 75.000 euro, daarvan zou je de mogelijkheid moeten hebben dat we die tijdelijk, 6 maanden, op een reservebank kunnen zetten. Ja. En dan zeg je tegen die ondernemer, tegen mij, Godrik, je kan 1 iemand even uithalen, dat scheelt je in je loonkosten, maar je moet wel even 10 of 15% meebetalen in een potje, zodat die mensen een stukje education kunnen gaan doen, bijscholing, et cetera. En na die 6 maanden, en we kunnen dat heel makkelijk monitoren, want ik heb net gezegd, als de omzet 100 is, en dan is mijn percentage 20%, dus op het moment dat we weer teruggaan naar die 100, dus ik kom weer in de buurt van die 20, ben ik verplicht om diegene van de reservebank in mijn bedrijf terug te halen. Zeg ik dan, omdat ik het bij de hand van ondernemertje ben, die zegt van, nou, het is eigenlijk wel lekker dat die ertussenuit is. En dan zeg ik, prima, dan ga je nu die transitievergoeding betalen. En kijk, als iemand zelf zegt, ik kom niet meer terug, ja, dan houdt dat op. En hij komt terug. Lukt dat niet, ja, dan zijn we wel weer 6 maanden verder.
Ja, dit klinkt als een doordacht plan, maar ik bedoel, is dit reëel? Is dit dan een mogelijke oplossing?
Even terug naar jouw vraag van waarom doet de politiek niet in? Want de MKB en familiebedrijf is toch sympathiek? Ja, ze knuffelen ons dood, Paul, maar ze doen weinig.
Nou ja, dat is
voor wat ik zeg, ze knuffelen ons dood. Hè? Want natuurlijk, iedere politieke partij vindt, hey, familiebedrijf en MKB, fantastisch. Maar uiteindelijk, dit is het, denk ik, de grootste irritatiefactor bij ondernemers. En er komt bij, kijk, Rick vertelt het verhaal gewoon vanuit zijn eigen hart. Een MKB-ondernemer gaat gewoon per definitie goed met zijn mensen om. Want dat is bijna familie. Dus die gaan niet erin, eruit en erin en eruit. Nee. Dus wat gebeurt er? Je hebt lange dienstverbanden. En het feit dat je een lang dienstverband hebt, wordt dus nu een nadeel. Want dan kom je dus aan dit soort hoge transitievergoedingen aan. De hele politiek weet dat dit systeem gewoon krankjoren is. Dat weten ze gewoon. Heel alle politieke partijen weten dit.
Dat alleen hoor je de schermen ook, dat, zeggen, dat bevestigen ze ook.
Dat weten ze ook.
Maar het belangrijkste punt is...
En dus, kijk, wat de politiek doet, en dat is... Ik heb respect voor die mensen, maar ik heb ook natuurlijk kritiek. Ze maken een systeem op basis van wantrouwen. Want ze vertrouwen dus die enkele ondernemer niet, die er een zooitje van maakt. En daarom maken ze een systeem waar Rick gewoon last van heeft. Dus wat ze aan het doen zijn, ze proberen slechte mensen met dit soort wetten tegen te houden. Nou, ik kan je verzekeren, slechte mensen worden niet door wetten tegengehouden.
Nee, maar dit verhaal,
vreselijk.
Maar hij komt met een oplossing, het verhaal van de reservebank. Ja, ja. Als ik een beetje op mij in laat werken, want ik hoor dit nu zo voor het eerst, dan denk ik, als ik dit verhaal hoor, dan denk ik, nou, er zijn alle partijen kunnen hier tevreden mee zijn. Hier kun je ook geen slinkse maatregelen mee nemen. Nee. Als die mensen terugkomen, zelfs de transitievergoeding ben je verplicht te betalen uiteindelijk. Ja. Dus ja, waarom zou je dit dan...
Nee, ik ben groot voorstander van...
Ik wil mijn personeel niet kwijt. Dat moet heel duidelijk zijn. Vandaar die reservebank, kom alsjeblieft weer terug. Nee. Want ze zijn me dierbaar. Ja. En het moment dat mijn omzet weer terug is, sterker nog, durf ik te weer. Mijn mensen zijn zo goed, die wil ik ook terug hebben.
Ja.
Alleen, ik heb een tijdelijk probleem. En als ik dat probleem niet kan tackelen door wat ik net allemaal zeg, dan moet ik de stekker eruit erin. Dan gaan er 7 mensen uit. Dan gaan er 7 mensen de UWV in.
Ja. Nou, maar Rick, het interessant, dat is jouw punt als ondernemer. Interessant is nu wat je dus achter de schermen of juist nu denkt aan al die tafels moet gaan verkondigen om dit groot te maken.
Nee, maar laat ik zo zeggen, dit ligt al op de goede tafels, in de goede politieke tafels. We noemen dat even tijdelijk WW als werktitel. Hè. Het is een tijdelijke WW. Dit heeft politiek draagvlak.
Ja, maar weet je, en dat heb ik in mijn vorige uitzending dat ik hier was ook al een keer gezegd. Ik heb heel veel moeite met de communicatiestrategie in Den Haag. Op het moment dat je tijdelijk WW gaat roepen, dan krijg je bij iedereen een associatie negatief, negatief, negatief. Noem het een reservebank. Ik bedoel, als je in de sport kijkt, nummer 12 van een elftal is hartstikke goed, want anders mag je daar niet zitten.
Ja.
Alleen hij zit er even, omdat er in dit geval maar 11 mogen voetballen. Noem het een reservebank. Tijdelijke WW is een negatief. Dat werkt bij mensen psychologisch door. Dan kom je weer op stress, dan kom je weer op gezondheid op lange termijn. Nee, we hebben het de vorige keer over gehad. Ga het alsjeblieft ook anders benoemen. En dan, het moment dat je zegt reservebank in plaats van tijdelijke WW, snapt iedereen, jongens, dit heeft te maken met die coronacrisis, we moeten dat oplossen.
Ben je redacteur van een grote talkshow, dan denk je bijvoorbeeld ook van, ik wil Jan Meerman over de reservebank.
Ja.
En dat klinkt wel makkelijk en beter. Het gaat wel om taal natuurlijk, hè, en hoe je iets benoemt. Dat is nogal belangrijk.
Ik doe niks aan... ik heb al gezegd, wat de overheid nodig heeft, is gewoon een minister van communicatie. Want daar hebben ze echt helemaal geen kaas van geweten. Ja. Dus dit is een goed voorbeeld.
Daar komen we straks op. We hebben een minister die het communiceert.
Als je dus zeg maar dit soort ideeën hebt, denk ook na, hoe krijg ik het tussen de oren bij de mensen? Bij de gewone mensen. Dus een tijdelijke WW is een veel slechtere vorm dan een reservebank. Maar goed, die tijdelijke WW wordt natuurlijk bedacht door, met alle respecten, door de mensen die juridisch naar kijken en noem maar op. Daar moet je allemaal terminologie voor hebben die allemaal, Paul, gebaseerd vanuit de optiek. Wij willen die ondernemer die er een zootje van maakt, die willen we geen ruimte geven om er misbruik van te maken. En ze vergeten, echt waar, 95% van de ondernemers doet het gewoon netjes. Die willen gewoon netjes omgaan met hun medewerkers. Die willen helemaal geen gedoe en gerotzooi. Alleen, we hebben in Nederland, dat is niet alleen in Nederland, we maken onze wetten op basis van wantrouwen.
Nee, maar even, qua communicatie zou je dit verhaal dus kunnen vertellen, vertel je nu ook. Maar zou je ook kunnen zeggen, de juristen, laat het aan de juristen over om het deeltijd WW of hoe dan ook te laten noemen. Maar vertel het zelf naar buiten als de reservebank.
Helemaal eens.
Of veel een ander woord, dat misschien nog beter is. Maar dit klinkt al, misschien, je vindt het ook een mooi woordje.
Maar in de sport, als je op de reservebank brandt, is dat geen straf, hè?
Ik wilde wel altijd in het eerste.
Ja, ja, maar dan kunnen er maar 11 opgesteld worden.
Ja, ik zorg ervan dat ik één van die 11 was.
Ja, en als er één gaat hinken, dan heb je een hele goede vervanger.
Ja.
Dus je reservebank is geen straf.
Nee. Je had het over, daar wilde je nog iets over zeggen, over minister van Communicatie.
Ja, dat wil ik zeker, maar dan wil ik daarna nog even terug naar dit onderwerp. We hebben het over minister van Communiceren en communiceren, maar dat is mijn vakgebied. Doe je op veel meer manieren. Dat doe je met je woord.
Ja.
Dat doe je met je lichaamstaal. Maar doe je ook vooral hoe je eruit ziet.
Ja. Ja?
Kleding, das om. We hebben nu een minister die een wet gaat introduceren. De coronawet. De 1,5 meter gaat hij vastleggen. Die gaat iedereen zo manoeuvreren dat we, ook hier weer communicatie, 1,5 meter stopt ermee. Noem het social distancing. Dan snapt iedereen wat je bedoelt. Want 1,5 meter.
Afstand. Ja.
Nee, dat gaan we vastleggen, gaan we mensen controleren en dat is allemaal tijdelijk. Nou, we kennen de overheid over tijdelijke maatregelen, één keer invoeren en nooit meer terugkomen. En dan raad je dat communiceren met iemand die je op voorhand al niet serieus neemt. Vanuit mijn vakgebied bekeken.
En waarom niet?
Nou, als hij daar staat in een goed donkerblauw pak, in een lichtshirt en een goede das, en dan trek je van die pieper de clownschoenen onderaan, dan denk ik bij mezelf, dit is niet ministerwaardig.
Sterker nog,
maar ik ga even verder.
Ja, zeker.
Je huurt een clown, je krijgt een circus. Dat is precies wat er nu gebeurt. Ja, je mag erom lachen.
Ja, zo. Maar
hoe kan ik iemand serieus nemen die gaat roepen, we gaan een wet maken, dat betekent dat ik jou ga beperken in je vrijheid, ik ga jou beperken in je vrijheid, en dan komen allerlei sancties op, met boetes, dat. En dat gaat iemand vertellen. Ik zit hier te kijken, ja, van die 100% communicatie puur is 56% wat ik zie. Ja? 38% is hoe je praat en de rest is wat hij daadwerkelijk zegt. Nou, dus ik hoor niet goed wat hij zegt. Ik kijk naar hem en ik zie die schoenen.
En je haakt af.
Dus dat was hij.
Heb jij dat ook, Jan?
Ja.
Oh, toch. Nou, blij dat jullie mijn schoenen. Mag ik even misschien voor de regisseur. Job, ik weet niet of het je lukt, maar deze schoenen, dat zou dus nooit kunnen. Dat kan echt niet.
Nou, dat is echt onmogelijk. Dit mag, maar ik vind het jammer, want ik heb niks tegen die schoenen. Nou, ik bedoel, ik vind het fantastisch. Ja. En als hier mensen met schoenen, ik vind jouw schoenen vind ik prachtig. Alleen, jij staat niet voor een camera in een persconferentie te vertellen dat ik 1,5 meter moet houden. En als ik dat niet doe, straf me ben. Dat ze zelfs in mijn huis kunnen gaan controleren wat ik aan het doen ben.
Nou, het is misschien dan nog pijnlijker. Als
en dan denk, ik, dan denk ik bij mezelf, als je dan zo'n boodschap zo nodig moet communiceren, even los wat we daarvan vinden, doe het dan wel op een manier dat ik denk, wacht even, hier staat wel iemand die, waarvan ik aan alles kan zien, dat erover na.
Dat is serieus, ja, wat hier gezegd.
Die wet moeten we toch helemaal niet willen. Mensen,
maar dat dan ga je inhoudelijk op die wet.
Anderhalve meter economie.
Maak de opmerking
dit gaat
over,
echt, dit gaat echt over de communicatie. Ja, we gaan het over hebben. Die wet gaan we het ook nog over hebben. Ja. Maar eerst, jij wilde het verhaal afmaken. Volgens mij, Jan omarmt het toch ook? Voor de reservebank.
Ja, helemaal eens.
En hij wil, het ook aan alle tafels
Ik wil echt een minister van Communicatie. Echt waar. Want kijk, heel veel dingen die de overheid heeft bedacht, er zit best wel een gedachte achter van goede wil. Alleen ze brengen het zo vreselijk dom en slecht, dat ik denk van jongen, huur iemand in en vraag gewoon eens hoe je de boodschap aan de Nederlandse burger vertelt. Dus dat is enorm gemist in de politiek.
Even terug naar mijn transitievoer, want dat vind ik wel een heel belangrijk punt. Kijk, omdat dat niet duidelijk naar voren komt, wordt een aantal andere dingen gekaapt door het bedrijf waar het over gaat, ik ga zo de naam noemen, en de media die daar vol opduikt, en de problematiek waar het daadwerkelijk om gaat, dus om die 15.000 winkels waar jij het net over had, waar 55.000 mensen werken, 55.000 mensen, die in de kou komen te staan, omdat we dit niet op een of andere manier niet goed voor het voetlicht weten te krijgen, of geen snelle oplossing voor is. Maar heet je HEMA, ja, dan mag je in één keer roepen, wij hebben 9.000 mensen in dienst, we hebben een probleem, ik heb de overheid nu nodig. Dan denk ik bij mezelf, wacht even, ik begrijp het niet meer. Je vraagt om staatssteun. Dan denk ik bij mezelf, wacht even, die is er toch al. Want we hebben de nauwregeling. We hebben het vooruitschuiven van belastingen. We mogen de BTW weg doorschuiven. We kunnen bij de bank een krediet vragen. En dan kan de overheid nog garant staan voor 90%. Hoeveel staatssteun wil je hebben? Wat is de staatssteun waar we het over hebben? Hoor ik nergens in de media. Er wordt staatssteun geroepen. Vervolgens duikt iedereen er bovenop. En dat vindt allemaal zielig. Dan denk ik bij mezelf, ja, van mij hoeft de HEMA ook niet weg. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind dit wel een rare manier van communiceren. Nu gaat het hele schijnwerpen, dat zoeklicht gaat naar de HEMA toe. En volgende week is het Miss Etam, want die zit er ook aan te komen. Maar daar spelen hele andere dingen. Daar spelen dingen die in financiële constructies in het verleden zijn gegaan. En de groep ondernemers die echt hulp nodig heeft, het familiebedrijf, het kleinere, de kleinere winkeliers, en dan heb ik het niet alleen over mezelf, want ik heb het ook over de schoenenjongen, of dat kledingboutiekje wat ik in Workum zag, wat in de problemen komt.
Ja.
Dan denk ik bij mezelf, media, ik snap dat het leuk is om daarover te praten, maar het goede verhaal wordt niet verteld, want er is al staatssteun. Dus waar praten jullie nu over? Wat is nu het verhaal? He, banken gaan meekijken, moeten de schulden overgenomen worden? Maar gaan we even terug naar de basis. De HEMA, fantastisch Nederlands bedrijf, geweldig. Maar hebben die hun kaas van de brood laten eten door een Action? Dat is ook een Nederlands bedrijf. Ja, daar zitten we allemaal misschien financiers van buitenaf in. Maar
dus
het
is dat verhaal dat je zegt, er wordt eigenlijk helemaal niet gekeken. Heeft HEMA misschien iets gemist? Heeft HEMA,
nee, maar,
is HEMA links en rechts voorbijgelopen door een betere schrijver?
Precies, en dan moeten we nog groter kijken. Waarom, als we net de discussie voeren die je zelf net aanhoudt in al die kleinere gemeentes, waarbij de bakker, de drogist en de schrager en de groenteboer moeten zijn voor de lokale dingen, en het grotere verhaal, waarom moet er dan in ieder dorp een HEMA zitten?
Ja, terecht.
Dat vind ik echt, weet je, ik woon in Uithoorn, nou, daar hebben we dan geen HEMA, maar mijn raad heeft een HEMA, als meer hebben, alles eromheen. Op een gebied van nog geen 10 vierkante kilometer, ja. Dan ben je bij elkaar aan het ik kan het woord even niet zo snel vinden, maar je haalt de omzet bij elkaar, bij jezelf weg. Je verdeelt die omzet, maak daar één winkel van.
Ja,
je ziet hetzelfde verhaal natuurlijk ook in de cultuursector. Hè? Ja, van elk stadje moet een eigen dorp. Dat pleit eigenlijk voor het verhaal van Rick. Die ook zegt, ja, centrale regie is hard nodig. Want dan heb je weer een wethouder die er maar 4 jaar zit en denkt, ik wil iets nalaten. Ja, dus een heel mooi theater, terwijl het niet nodig is.
Ja, gemiddeld halen ze geen 4 jaar in. Dus het is echt triest.
Oh, dat nog.
Ja. 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 Nee, ik denk we echt centrale regie nodig. Even naar Hema terug, Henk. Of Rick. Kijk. Ja, ik had een ander in mijn hoofd. Je kent hem wel.
Nou, welke Henk?
Henk Griffhorst. Henk belt mij kindermode-ondernemer. Hij praat nog sneller en meer. Maar een superleuke Amsterdammer. Die altijd ideeën op het. En die heeft ook altijd van dat soort ideeën.
Hij zit op één lijn met Rick ook. Nou, moet je kijken.
Je kent hem heel goed.
Ik ken hem heel goed. En ik,
van het schooltje.
Ik snap dat je dit doet.
Maar even terug. Kijk, wat HEMA doet, en ik verwijt niemand iets. HEMA zegt van, nou, ik heb een probleem, ik heb geld nodig. Ik vraag bij de overheid een GOC-regeling aan. Dat is dan een speciaal krediet. Corona, die C staat voor corona. Ja. Dat vragen we aan. Ja. Als je dat aanvraagt, dan, en de bank zou dat verstrekken nemen, dan vragen ze gewoon bij de bank. Dan staat de overheid geramd als het misgaat. Maar dat kan iedereen aanvragen. Dat,
precies.
Die regeling is gewoon voor iedereen beschikbaar. Dus je kan er helemaal niet verwijten dat ze die aanvraag in.
Die krijg je toch niet. Dus
nou, wat gaat de bank doen? Die gaat kijken, ja, is de HEMA kredietwaardig? Zijn ze goed voor hun geld? En de overheid zegt, ja, maar dit zijn wel heel grote bedragen. Kijk even kritisch mee. Dus eigenlijk gebeurt er niks raars. Ze vragen gewoon van de bestaande regeling, maken ze gebruik. Dus ik kan de HEMA niet verwijten dat ze dat doen. Het andere punt wat erachter zit, kijk, ondernemers die bij de banken die kredietaanvragen indienen waar we net over hadden, en die het gevoel hebben van, nou, de HEMA krijgt het wel en ik krijg het niet, ja, dat is natuurlijk het sentiment wat er omheen ontstaat. Ja, en dat snap ik wel. Ja.
Maar dat bedoel ik net met dat schijnwerper, dan gaat dat vol op die HEMA. Ik gaf net al aan, ik snap het nog niet, hè, want we hebben al een aantal regelingen. Dit is er dus één van.
Dus een bestaande regeling.
Precies, ja. Dus dat ze daar gebruik van proberen te maken,
kun je geen verwijten.
Nee, helemaal niet. Maar het schijnwerp gaat erop. En dan komt er weer een sentiment.
Ja.
Dus wat dat betreft ben ik wel mee eens met de minister nodig voor communicatie. Want
dit had ze gewoon makkelijk kunnen uitleggen wat er aan de hand was.
Ja. Maar het gebeurt niet.
Nee.
Het gebeurt niet.
Nee.
En dan komt er een sentiment. En dan gaan we naar die kleine ondernemer. En dan wordt er die ondernemer gekeken. Ah joh, maak je niet zo druk man. Je online verkopen gaan we met 500% omhoog. Je bent weer bijna terug op het oude niveau. En dan zet je een paar mensen eruit, want dat kan nu tegenwoordig. Je krijgt loonondersteuning, het huurbescherming.
Maar mag ik nog even het punt van Paul terugpakken? Hè? Wat gaan we nou met die transitievergoeding doen? Hè? Dus, want het is een draak van een regeling, Paul. Het is echt een draak van een regeling die totaal niet het effect creëert wat dan de politiek voor ogen heeft. Ja. Namelijk, medewerkers moeten bijgeschoold worden en weet ik veel. Ja. Het is gewoon echt, het werkt niet. Dus nou, wij kaarten dit al 100 jaar aan, want dit is echt al vreselijk lange weg. En we hebben in Nederland hebben we gewoon in de Kamer een linkse meerderheid op dit onderdeel. En die heeft echt het idee, je hebt eigenlijk maar twee typen ondernemers als je naar hun personeel kijkt. slechte en hele slechte. En dat is zo frustrerend. Kijk, Rick is een beetje voor mij dan een voorbeeld van een ondernemer die gewoon goed met zijn medewerkers omgaat. En hij zal ook af en toe wel eens domme dingen doen, dat doet iedereen. Maar uiteindelijk, je bent bijna familie van elkaar. Dus je gaat niet met je medewerkers om als met een glas of wat dan ook dat je weggooit.
Ja, de bewijs is geleverd. Hè? Terwijl de zo lang, mensen blijven niet zo lang bij je. Nee,
de wetgeving is gericht op van misbruik. Hij maakt misbruik van zijn medewerkers. En dat krijgen we er niet uit.
Jawel, maar dat, en die accepteer ik niet, dat we het er niet uit krijgen. Als het over de korte termijn gaat. We hebben straks verkiezingen. Er ligt een plan. Bisschop, volgens mij. Ik ben even de naam kwijt.
Respectief.
Daar wordt dat allemaal in meegenomen. Hartstikke goed. Laten we lekker dat traject lopen zoals het er is. Maar laten we nu korte termijn kijken. Want het is, niet zo lang meer, is het 1 juli. Hè? Dus als je een periode van 6 maanden, zit het in. Want je gaat, en ik heb het echt even over de kleding en de schoenen. Want onze volgende voorraad komt eraan. Hè?
Ja.
En dat moet ook betaald worden.
Ja.
En als we dat allemaal niet doen, dan hoeven we helemaal niks meer te doen. Laat nou die ondernemer ook die mogelijkheid kunnen krijgen. Dan kunnen de bonden niet voorliggen. Want ik verplicht je in dit verhaal wat ik net zei, om die medewerker na 6 maanden terug te nemen. Als ik na 6 maanden die medewerker niet terugneem, krijg ik alsnog die transitievergoeding voor me kiezen.
Ja, maar het is duidelijk, dit argument zou je dus kunnen inzetten. Dus jij denkt dat kan wel degelijk, dat zou de brancheorganisatie dus wel degelijk nog iets aan kunnen doen.
Op korte
maar Jan zegt, ik ben hier al zo lang bezig en dat lukt gewoon.
Ja, omdat ze, wat Jan doet, en daar ben ik wel blij mee. Alleen, voor wat we nu over praten, is dat niet dat gaat hem niet lukken. En dat neem ik hem niet eens kwalijk, omdat ze daar allemaal zo traag zijn in Den Haag. En je dat over een heel verhaal moet doen, want dan krijg je de discussie, moet het niet in een percentage of een plaats zetten? Nee, weet je, die discussies. Ja. Daar gaat het niet over. En als we daarop moeten wachten, dan gaan we de verkiezingen voorbij en dan zijn we er nog niet. En over 5 jaar zijn we er nog niet. Stop daarmee. Kijk wat er nu gaande is. Wat is er nu nodig voor die familiebedrijven die tegen een transitievergoeding aanzitten van 75.000 euro per persoon. Dus als ik er 2 tijdelijk op de reservebank wil zetten, anderhalve ton.
Nee, maar dat punt is gemaakt, dat is duidelijk. Maar wat verwacht je? Wat verwacht je dan van nu van de brancheorganisatie? Ja. Dat die echt maandag tot en met woensdag, maandag tot en met vrijdag nog liever in op 1 gaat zitten, ook bij M gaat zitten, hier gaat zitten?
Ja, dat verwacht ik. Nou ja, en ik verwacht morgen grote in de krant.
En de opening
Want
in de krant.
Dit is echt een ding wat gaat spelen in de komende maanden.
Nou, het speelt al, Rick.
Nou ja, vanuit het grotere verhaal, hè, want daar gaat het over. Anders is het eendimensionaal. Dan vecht je voor jezelf. Wat jouw grote recht is en je goede recht. En logisch. Maar dit is het grotere verhaal.
Als ik het goed begrijp.
Dit gaat over het familiebedrijf. Ze worden doodgeknuffeld. Nee, Maak waar dat je ze ook steunt. En dat je achter ze staat.
Ja.
Dat verhaal moet toch op een of andere manier wel van de daken gesteld worden.
Hier heb je de pers echt voor nodig.
Ja. Trek de stekker eruit die bedrijven. Ja? En dan ga je vertellen. Dan gaan die winkelcentra. Wat is het? Ons eigen winkelcentrum. Wat is de kracht van dat centrum? De kracht van het centrum is dat er een aantal landelijke spelers zijn. Maar de grootste kracht van het centrum is dat die lokale idioot daar zit en zo hard knokt voor dat centrum. Hè, dat het schoon is. Dat is wel eens al met de hulp van de vastgoedeigenaar. Maar daar heb ik ook baat bij. Wij zijn de kleur in die winkelstraat.
Ja, ja.
Als ik hier in Leiden loop, is de kleur in Leiden die Leidse ondernemer die daar in de Breestraat zit.
Ja.
Ja, en in ons vakgebied, we kennen onze collega's, dat zijn de mensen die maken die stad wat de stad is.
Ja. Ja,
want anders dan kunnen we heel simpel, hoef je niet te zeggen waar je loopt, dan loop je in de winkelstraat en dat kan in Horen zijn, in Leiden zijn, het is overal hetzelfde. Ik zie dat de Hema, de Brokker, we kennen ze allemaal. Nee, het gaat om die lokale, kleinere, vaak een familiebedrijf. Als die uit die binnensteden ook nog eens een keer weggaan, pas op, hè, dan ben je straks overgeleverd aan de Excel-sheet-kijkers. Ja. Die gaan kijken van, jongens, waar ga ik mijn bedrijf neerzetten?
Nee, maar de gouden combinatie is natuurlijk gewoon en de grote en de zelfstandige ondernemer.
Dat is ook zo.
Dat is echt de gouden. En dat wil, kijk, laat ik zo zeggen, het is niet omdat ik dat wil, maar ik wil de consument. De consument wil de combi van landelijke bekende namen en daarnaast gewoon de goede lokale zelfstandige ondernemer. Dat maakt een stad.
Hier mag ik afsluiten met, wij zitten hier keurig op 1,5 meter. Ik zie ook, Rikke, jij adverteert ook, hè, met safe shopping. Hè? Ja. Daar heb je creatief ideeën op losgelaten. Ja. Dat is ook belangrijk. Dat doen ondernemers die nu in deze tijd zo met poten in de mond, doen het ook allemaal. Maar die 1,5 meter, laten we zeggen de sociale afstand, wat eigenlijk een betere term is. Wat vind je daarvan?
Ja, zeg maar, we noemen het nieuwe normaal. Ik noem het tijdelijk abnormaal.
Ja, maar zelfs daar zijn de planbureaus al achter dat dat echt niet meer kan. Gelukkig is dat doorgedrongen.
Het kan niet. We kunnen niet met 1,5 meter business doen. Dat kan gewoon niet. Dat kan in de mode niet. Dat kan in de horeca niet. Dat kan in de evenementen.
De vliegtuigen schijnen wel op elkaar te kunnen zitten.
Ja, maar ook, Jan, het kan als mens niet.
En het kan als mens niet. Dus we moeten er echt van af.
Ik kom hier net binnenlopen. En het is dat hij alert is. Maar ik had mijn hand alweer uitgestoken. Dus het is een heel normaal...
Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk.
Maar dat kan niet. En we houden dat ook niet vol. Je krijgt volgens mij... Kijk, ik praat natuurlijk vanuit ondernemersbelang. Ondernemers kunnen daar hun business niet op maken.
Jan, mag ik even kijken? Je weet, je praat achter de schermen. Al die mensen, je bent aan het lobbyen. Dat kun je ook zeggen. Misschien zijn ze het allemaal met je eens. Je zegt, er zijn al een paar ministers die dat zeggen. Maar vanuit mijn rol kan ik dat niet naar buiten brengen. Dat verhaal hoor ik wel vaker nu. Maar dan nog, die rol hebben ze zolang de gezondheid prevaleert. Zolang het RIVM en het OMT het bepalen. Dus dan kunnen we zeggen, we doen het niet. Maar hoe kun je dat dan doorbreken? Want ja, blijkbaar moet het dan voor onze gezondheid. Nou ja, zo wordt het ons verteld.
We hebben natuurlijk vanaf week 3 of 4 hebben we al gezegd tegen Rutte dat hij op moet houden door alleen maar te luisteren naar de RIVM. Ik zeg alleen maar.
Zeker.
Hij moet naar de brede maatschappelijke discussie luisteren. Nou, dat zien we nu langzamerhand ontstaan. Dus ik ben wel ervan overtuigd dat we de komende weken gaan zoeken naar oplossingen. Hoe
moet je burgerlijk ongehoorzaam worden om die 1,5 meter te zeggen, nou weet je wat?
Ik denk dat het gewoon gaat ontstaan. Ik denk, het gebeurt wat dan. Wij nu in winkels zien, consumenten raken geïrriteerd. We zien het in straten. Hè. Ik hoorde gisteren een voorbeeld van een rij van 4 of 5 mensen voor een winkel. En dan krijgt de ondernemer een boete.
Ja.
Omdat die mensen niet op 1,5 meter staan. Ja. We gaan gewoon naar een maatschappij waarin de mensen gewoon gaan zeggen, we doen het niet meer. We stoppen ermee.
Maar hoor je zeggen, je bent bezig met een paar maatregelen en zo. Ik zou fijn zijn als je die hier vast op tafel wil leggen. Je zit hier met 2 mensen het even kunnen beoordelen. Maar dat is voor jou ook prettig. Misschien is het onzin.
Nou ja, kijk, die 1,5 meter, dat gaat niet werken. Dus we moeten veel meer naar bescherming gaan zoeken. Nee, kun je mensen beschermen in plaats van iedereen op 1,5 meter houden. We zullen naar de sectoren die gewoon niet met 1,5 meter kunnen werken. En er zijn er heel veel. Zullen we dus op een andere manier moeten gaan.
Maar wat is die andere manier dan?
Nou, geen 1,5 meter meer. En ook gewoon. Hou je aan afstand houden op een normale manier. Want ja, nu zitten we op 1,5 meter, maar volgens mij doen we niks engs. Maar
nee, we kunnen tot nu toe
ook
niet.
Een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan zonder dat we elkaar. Dit
doorbreken, dat kun je dan doorbreken. En doorbreken doe je gewoon door te zeggen, weet je wat, we doen het gewoon. Met z'n allen, we zijn met meer. Maar dat klinkt als een revolutie, wat je nu zegt.
Nou ja, we krijgen natuurlijk wel steeds meer geluiden van mensen die ook wel aangeven, geleerde mensen die aangeven, dat het systeem zoals we het nu hebben, niet onze problemen gaat oplossen.
Nee, die hebben hier ook aan tafel gezeten, maar toch zijn die nog niet in de meerderheid. Nee, die stem is nog niet de wel luidsklinker.
Maar kijk, en daar kom ik weer terug. Hè. De politiek zit daar omdat ze geen risico willen lopen. Dat is waarom je in de politiek een functie hebt. Je wil niet afgerekend worden op dingen die fout gaan.
Nee.
En laten we nou eerlijk zijn, er bestaat geen risicoloze wereld. En er bestaat geen risicoloze maatschappij. Ondernemers nemen alleen maar risico, maar ook burgers nemen risico. We moeten af van het feit dat we denken dat we een risicoloze samenleving
hebben. We leven op dit moment in de maatschappij waar de risicomijndende burger het voordeel heeft.
Absoluut.
Op alle gebieden. En daar moeten we vanaf van.
We praten de consument angst in. Kijk, Rick zit nu op 50% van zijn omzet of 60% van de omzet die hij moet hebben. Dat is alleen maar omdat de consument bang is. Angst heeft. Hij denkt, zij denken, dat ze niet naar de stad moeten. Nee, dat is natuurlijk ook heel lang geroepen door Rutte. Ga niet de stad in, hè. Blijf thuis, weet ik veel. Dat is natuurlijk onzin. Je kunt gewoon op een fatsoenlijke manier gewoon kleding kopen. En je kunt ook op een fatsoenlijke manier andere dingen doen. Dus we moeten echt dat doorbreken.
Nou, ja, die sfeer moet er weer inkomen.
Die sfeer moet er weer inkomen. Discussie vindt plaats.
Ja. Ja. Maar dan zijn er dus politici die dit durven doorbreken. Die ook snappen dat dit risico genomen moet worden. En dan niet bang zijn dat ze laten worden afgerekend van, ja, maar jij bent verantwoordelijk voor al die mensen die nu in het ziekenhuis liggen.
Nou, toch naam te noemen dat Wiebes daar veel beter in zit dan de jongen. Ja, de jongen is natuurlijk, wordt afgerekend op gezondheid. En Wiebes snapt dat die economie aan de gang moet komen.
Ja. Maar ja, waar zit het grote geld? Ook niet bij Wiebes.
Nee. Grote geld zit bij andere
ministeries.
Maar Koolmees begint ook mee te bewegen. Ja. Ja.
Die begint ook mee te bewegen door die 1,5 meter heen. Die gaat ook steeds dichter bij mij. Dat betekent,
wij
horen nu achter de scherm wat er aan de hand is.
Koolmees zal eerst maar eens oppakken het verhaal waar we net over hadden.
Hij snapt dat wij, zeg maar, de economie en alles eromheen, ook de maatschappij, zoveel schade aandoen als we alleen maar op 1,5 meter gaan werken. Dat misschien de ellende nog veel groter wordt. Dat besef begint door te dringen. Gelukkig.
Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Jan Meerman, Rick Moorman, dankjewel. En sterkte en er tegenaan.
Ja, doen we.
En straks weer dicht bij elkaar hier.
Ja.
Oké, dank je, tot ziens.
Dankjewel.